Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om tweemaal te luisteren naar Paus Franciscus zelf, en dat meer bepaald tijdens de generale audienties van woensdag 17 en 24 november. Omwille van het feit dat we even hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Griekenland en van Cyprus, zoals u ondertussen al weet, zal Paus Franciscus naar Cyprus en Griekenland afreizen om een apostolische reis te ondernemen en de landen en de kerken respectievelijk daar te bezoeken. En daar hebben we ons even willen op voorbereiden. In die zin kunnen we dus vandaag terugblikken op die twee generale audienties en natuurlijk de catecheses van Paus Franciscus. Het belooft opnieuw een hele interessante reeks te worden. Net zoals we de vorige hebben gehad, dat was natuurlijk de catechese reeks over de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, die de paus ook helemaal heeft behandeld, snijdt hij nu een nieuw thema aan. Namelijk dat van de heilige Jozef. Want we zijn natuurlijk nog steeds in het Sint-Jozefsjaar. En de paus die heeft daar ook in die catechese naar verwezen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis. En gaan we even kijken naar de audienties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Dan gaat het natuurlijk niet over de generale audiëntie, maar wel over de ontmoetingen die hij heeft met regeringsleiders en andere persoonlijkheden. Vaak gaat het dan over bisschoppen en dergelijke in de kerk, om zo voeling te krijgen met wat er leeft in de verschillende bisdommen. We gaan binnen in het Apostolische Paleis. En dan kijken wij even naar maandag 22 november. Dan ontving hij Monsignor Paolo Nicolini, vice-directeur van de Vaticaanse musea. Ook de heer Jorge Eduardo Roman Morey, ambassadeur van Peru bij de Heilige Stoel, en dit bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat betekent dus dat voor het Vaticaan Peru een nieuwe ambassadeur heeft gestuurd. U weet dat, dat betekent dat de ambassadeur eigenlijk een document overhandigt aan de Heilige Vader, die ook staatshoofd is van Vaticaanstad, om duidelijk te maken dat de regeringsleiders van Peru die man hebben afgevaardigd, of vrouw natuurlijk, om de belangen van Peru bij de Heilige Stoel te waarborgen, te verdedigen, te vertegenwoordigen en vice versa natuurlijk, heeft het Vaticaan op die manier ook een aanspreekpunt voor de Peruviaanse regering. Zo is dat. Hij ontving ook aartsbisschop Charles Daniel Balvo. Hij is de apostolische nuncius van de Griekse Republiek. aartsbisschop Giovanni Daniela, apostolische nuntius van Rusland en Oezbekistan, Dr. Louise Mushikwabo, secretaris-generaal van La Francophonie, en de deelnemers aan de Christmas Contest. Op donderdag 25 november ontving de Heilige Vader de heer Najib Mikati, eerste minister van Libanon, samen met zijn gevolg, de aartsbisschop Pinter Gabor, apostolische nuntius in Honduras, en kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de Zalig en Heilig Verklaringsprocessen. En dat is voor ons de gelegenheid om daar even te blijven bij stilstaan. Want wanneer die naam wordt vermeld, dan weten we dat er opnieuw een vordering is in een heilig of zalig verklaringsproces van een van die mannen of vrouwen die Jezus Christus op een bijzondere wijze hebben gevolgd in hun leven. En daar willen we ook graag natuurlijk u over informeren. Zo is er een wonder erkend door de paus. Dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma, die geboren werd als Anno Schurt. Hij is geprofest priester van de Orde der Karmelieten, geboren op 23 februari 1881 te Balsaert in Nederland en vermoord omwille van zijn geloof op 26 juli 1942 te Dachau in Duitsland in een concentratiekamp. U hoorde daar ook trouwens over in de leeswijzer toen we gesproken hebben met professor Dr. Inigo Bokken over zijn boek over de mariale filosofie van de zalige Titus Brandsma. En heeft toen ook inderdaad verwezen naar het feit dat er mogelijk vordering zou zijn in het heilig verklaringsproces van deze bijzondere figuur. Er is ook een wonder dat erkend is en dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Maria van Jezus, geboren als Carolina Santocanale, stichteres van de congregatie van de zusters Capucinessen van de onbevlekte ontvangenis van Lourdes, geboren op 2 oktober 1852 te Palermo in Italië. En ze overleed er op 27 januari 1923, in Italië dus, te Sinisi. De paus heeft het martelaarschap erkend van de dienaars Gods van de congregatie van de heilige harten van Jezus en Maria en van de eeuwigdurende aanbidding van het heilig sacrament. Het gaat over Henri Planchard, geprofest priester van het instituut van de religieuzen van Sint Vincius a Paolo, Ladislaus Radige en drie metgezellen, die omwille van hun geloof werden vermoord op 26 mei 1871 te Parijs in Frankrijk. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Antonio Bello, bisschop van Molfetto Ruvo Giovinazzo Terlizzi, geboren op 18 maart 1935 in Alessano in Italië en overleden op 20 april 1993 in Molfetta, eveneens in Italië. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Johannes van Jezus Maria, geboren als Johannes van San Pedro y Ústaros, geprofest priester van de Orde der Ongeschoeide Karmelieten, geboren op 27 januari 1564 te Calahorra in Spanje en overleden op 28 mei 1615 te Montecompatri in Italië. Ook erkent de paus de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Giorgio Guzzetta, priester van de Confederatie van het Oratorium van de heilige Filippus Neri, geboren op 23 april 1682 te Piana de Greci en overleden op 21 november 1756 te Partinico in Italië. Ook erkent de paus dan nog de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Natalina Bonardi, stichteres van de congregatie van de zusters van de heilige maagd Maria van Loreto, geboren op 4 december 1864 in Italië en overleden te Vercelli op 25 juli 1945, eveneens in Italië. En we gaan nog even verder. Ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Dositea Botani, algemeen overste van de congregatie van de zusters Ursulinen van de onbevlekte maagd Maria van Gandino, geboren op 31 mei 1896 te Pianca in Italië en overleden op 2 september 1970 te Bergamo, eveneens in Italië. En last but not least, ook de eerbiedwaardige dienares Gods Odette Vidal Cardoso, haar heroïsche deugden werden erkend. Zij was een leek, geboren op 18 februari 1931 te Rio de Janeiro in Brazilië en al daar overleden op 25 november 1939. Opnieuw heel wat vorderingen dus in die zalig en heilig verklaringsprocessen. De paus ontving dezelfde dag nog Sheikh Khalid bin Ahmed el-Khalifa, bijzonder gezant van zijn majesteit de koning van Bahrein en zijn gevolg. Ook pater Juan Pablo Cattojo werd ontvangen door de paus. De paus ontving ook nog aartsbisschop Antoni Caril, vicaris van zijn zaligheid voor de aartseparchie van Ernakulam Angalmali van de Siromalabara-kerk in India. En de leden van de familia Paulinia bij de gelegenheid van de 50ste verjaardag van het overlijden van de zalige Giacomo Alberione. En zo hebben we dus even kunnen blijven stilstaan bij de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. We gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van 17 november. Daar begint hij dus een nieuwe reeks catecheses en waar hij eigenlijk de figuur van de heilige Jozef centraal wil stellen. We luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'8 dicembre 1870 il Beato Pio IX proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa Universale.
Op 8 december 1870 riep de zalige Pius IX de heilige Jozef uit tot patroon van de Universele Kerk. 150 jaar na die gebeurtenis beleven wij een bijzonder jaar gewijd aan de heilige Jozef. En in de apostolische brief, Patris Cordae, heb ik enkele beschouwingen over zijn figuur bijeengebracht. Nooit eerder dan vandaag, in deze tijd die gekenmerkt wordt door een wereldwijde crisis met verschillende componenten, kan hij ons tot steun, troost en leiding zijn. Daarom heb ik besloten het reeks catecheses aan hem te wijden, die ons hopelijk verder zullen helpen om ons te laten verlichten door zijn voorbeeld en zijn getuigenis. Een paar weken lang zullen we het hebben over de heilige Jozef. In de Bijbel zijn er meer dan 10 personages die de naam Jozef dragen. De belangrijkste onder hen is de zoon van Jacob en Rachel, die door verschillende wisselvalligheden van slaaf uitgroeide tot de op één na belangrijkste persoon in Egypte, na de farao. De naam Jozef betekent in het Hebreeuws God vermeerdert, God doet groeien. Het is een wens, een zegen, gebaseerd op vertrouwen in de voorzienigheid en vooral verwijzend naar de vruchtbaarheid en de groei van kinderen. Deze naam zelf onthult ons een essentieel aspect van de persoonlijkheid van Jozef van Nazareth. Een man vol vertrouwen in de voorzienigheid. Hij gelooft in Gods voorzienigheid. Hij heeft vertrouwen in de voorzienigheid van God. Elke handeling van hem, zoals verhaald in het evangelie, wordt ingegeven door de zekerheid dat God doet groeien, dat God vermeerdert, dat God toevoegt. Dat wil zeggen dat God voorziet in de voortzetting van zijn heilsplan. En hierin lijkt Jozef van Nazareth heel erg op Jozef van Egypte. Ook de belangrijkste geografische verwijzingen naar Jozef, Bethlehem en Nazareth spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van zijn figuur. In het Oude Testament wordt de stad Bethlehem, Bethlehem genoemd, dat wil zeggen huis van het brood, of ook Ephrata, vanwege de stam die zich daar vestigde. In het Arabisch betekent de naam echter huis van vlees, waarschijnlijk vanwege het grote aantal kudden, schapen en geiten in het gebied. Het is geen toeval dat bij de geboorte van Jezus de herders de eerste getuigen waren van de gebeurtenis. In het licht van het verhaal van Jezus verwijzen deze toespelingen op brood en vlees naar het mysterie van de Eucharistie. Jezus is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij zelf zal van zichzelf zeggen: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft eeuwig leven. Bethlehem wordt verschillende malen in de Bijbel genoemd, zover terug als het boek Genesis. Bethlehem is ook verbonden met het verhaal van Rut en Noach, verteld in het kleine, maar prachtige boek Rut. Rut baarde een zoon, Obed genaamd, die op zijn beurt Jesse baarde, de vader van koning David. En uit de lijn van David stamde Jozef, de voedstervader van Jezus. Toen voorspelde de profeet Micha grote dingen over Bethlehem. En gij, Bethlehem van Ephrata, zo klein onder de dorpen van Juda, uit u zal voortkomen diegene die in Israël heerser zal zijn. De evangelist Matthäus neemt deze profetie over en verbindt haar met het verhaal van Jezus als de duidelijke vervulling van deze profetie. In feite koos de Zoon van God niet Jeruzalem als de plaats van zijn menswording, maar Bethlehem en Nazareth. Twee dorpen in de periferie, ver van het rumoer van de kroniek en de macht van de tijd. Toch was Jeruzalem de stad die de Heer beminde, de heilige stad, door God uitverkoren om er te wonen. Hier woonden namelijk de leraars der wet, de schriftgeleerden en fariseeën, de hoofdpriesters en de oudsten van het volk. Daarom zegt de keuze van Bethlehem en Nazareth ons dat de periferie en de marginaliteit de voorkeur verkiezen voor God. Jezus is niet geboren in Jeruzalem met al het hofceremonieel. Nee, hij is geboren in de periferie en heeft zijn leven, tot hij 30 jaar oud was, in die periferie doorgebracht, werkend als timmerman zoals Jozef. Voor Jezus hebben de periferie en de marginaliteit de voorkeur. Deze realiteit niet ernstig nemen komt neer op het niet ernstig nemen van het evangelie en het werk van God, dat zich blijft manifesteren in de geografische en existentiële periferie. De Heer handelt altijd in het verborgene in de periferie, zelfs in onze ziel. In de periferie van de ziel, van gevoelens. Misschien gevoelens waarvoor we ons schamen, maar de Heer is er om ons vooruit te helpen. De Heer blijft zich manifesteren in de periferie, zowel geografisch als existentieel. In het bijzonder gaat Jezus op zoek naar zondaars. Hij gaat hun huizen binnen, spreekt met hen, roept hen op tot bekering. En ook dit wordt hem verweten. Maar kijk, deze meester, zeggen de wetgeleerden, kijk naar deze meester, hij eet met zondaars. Hij wordt vuil. Hij gaat op zoek naar hen die geen kwaad hebben gedaan, maar het hebben ondergaan. De zieken, de hongerigen, de armen, de minste van deze allen. Jezus gaat altijd naar de periferie en dit moet ons een groot vertrouwen geven. Want de Heer kent de periferie van ons hart, de periferie van onze ziel, de periferie van onze samenleving, van onze stad, van ons gezin. Dat wil zeggen dat enigszins duistere deel dat we niet laten zien, misschien wel uit schaamte. In dit opzicht verschilt de maatschappij van toen niet veel van de onze. Ook vandaag is er een centrum en een periferie. En de kerk weet dat zij geroepen is om de blijde boodschap te verkondigen aan de periferie en vanuit de periferie. Jozef, timmerman uit Nazareth, die vertrouwt op Gods plan voor zijn aanstaande bruid en voor zichzelf, herinnert de kerk eraan haar blik te richten op wat de wereld opzettelijk negeert. Vandaag leert Jozef ons dit. Kijk niet zozeer naar de dingen die de wereld aanprijst. Kijk naar de hoeken, kijk naar de schaduwen, naar de periferie, wat de wereld niet wil. Hij herinnert ieder van ons eraan, belang te hechten aan wat anderen weggooien. In die zin is hij werkelijk een meester van het essentiële. Hij herinnert ons eraan dat wat werkelijk de moeite waard is, niet onze aandacht trekt, maar geduldig onderscheidingsvermogen vereist om ontdekt en gewaardeerd te worden. Ontdek wat waardevol is. Laten wij hem vragen voor ons tussen beiden te komen, opdat de gehele kerk dit inzicht, dit vermogen om te onderscheiden, om te waarderen wat wezenlijk is, terugvindt. Laten we opnieuw beginnen bij Bethlehem. Laten we opnieuw beginnen bij Nazareth. En vandaag wil ik een boodschap sturen aan alle mannen en vrouwen die in de meest vergeten geografische periferie van de wereld leven, of die in een situatie van existentiële marginaliteit leven. Mogen u in de heilige Jozef de getuige en beschermer vinden naar wie u kunt opkijken. We kunnen ons tot hem wenden met dit gebed. Het is een zelfgeschreven gebed, maar een dat uit het hart komt. Sint Jozef, u die altijd op God hebt vertrouwd en die uw keuzes gemaakt heeft geleid door zijn voorzienigheid, leer ons niet zozeer op onze eigen plannen te rekenen, maar op zijn plan van liefde. U, die uit de periferie komt, help ons om onze blik te bekeren en de voorkeur te geven aan wat de wereld weggooit en marginaliseert. Troost hen die zich alleen voelen en steun hen die in stilte werken om het leven en de menselijke waardigheid te verdedigen. Amen. Een eerste catechese over de heilige Jozef, de figuur van de heilige Jozef. We zijn in het Sint-Jozefsjaar en dus krijgen we deze catechese-reeks van Paus Franciscus. En dat zal sowieso een bijzondere reeks worden. We weten dat de heilige vader een grote devotie heeft voor de heilige Jozef, dat hij een beeld van een slapende Sint-Jozef in zijn bureel heeft. En hij vertelde reeds in een interview, als ik kijk naar dat beeld, wel, dan weet ik, Sint-Jozef die slaapt en hij droomt over de kerk en waakt op die manier over de kerk, verwijzend naar het feit dat God tot Sint-Jozef heeft gesproken in een droom. Diezelfde rust en vrede die Sint-Jozef heeft, dat hij kan slapen en al slapend kan waken over de kerk, die mogen ook wij ons eigen maken. Om ons niet te veel ongerust te maken over deze tijden, maar te vertrouwen op de voorspraak van Sint-Jozef, de beschermer van het heilig huisgezin en de beschermer van de kerk. We gaan er even tussenuit met wat muziek en dat geeft u de mogelijkheid om even naar ons te bellen, beste luisteraars, want we zijn natuurlijk nog steeds in de Mariathon. En daarom roepen we u graag op om ons te laten weten hoe u Radio Maria wil helpen steunen. Hoe u wil helpen om de noden van de radio te dragen. Bel ons op het nummer 016 41 47 47. Onze telefonisten zitten helemaal klaar voor u. We gaan luisteren naar Joseph Song en komen daarna bij u terug, bidden samen het Angelus en ons noveengebed tot Sint-Jozef en gaan daarna nog even luisteren naar de tweede catechese van de Heilige Vader. Dat is voor zo dadelijk. 016 41 47 47.
How could it be, this baby in my arms, sleeping now, so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king?
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En bidden wij dan ook nog, dierbare luisteraars, ons novengebed ter ere van Sint Jozef. Ook op deze mariathon blijven we dit doen. We vertrouwen deze mariathon ook helemaal toe aan de voorspraak van de heilige Jozef. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige, heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen. Inderdaad, dierbare luisteraars, we roepen u dan ook op om ook tijdens onze mariathon en de programma's die u hoort te blijven bellen. Laat het ons weten hoe u Radio Maria wenst te steunen. 016 41 47 47. We zijn u reeds zeer dankbaar voor de vele giften die we al mochten ontvangen, maar we hopen dan ook om ons doel van de 100.000 euro voor 10 jaar Radio Maria te kunnen halen. En dat kan met uw hulp. 016 41 47 47. Dat gezegd zijnde gaan wij luisteren naar Paus Franciscus in een tweede catechese over de heilige Jozef.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Een vorige keer zijn we begonnen met een cyclus van catecheses over de figuur van de heilige Jozef. Het jaar dat aan hem gewijd is, loopt langzaam ten einde. Vandaag zetten we deze reis verder door ons te richten op zijn rol in de heilsgeschiedenis. Jezus wordt in de evangeliën zoon van Jozef genoemd en zoon van de timmerman. De evangelisten, de heiligen Matthäus en Lucas, die de kindertijd van Jezus beschrijven, geven ruimte aan de rol van Jozef. Beiden stellen een genealogie samen om de historiciteit van Jezus te benadrukken. Matthäus, die zich vooral tot de Joods-christenen richt, begint bij Abraham en komt zo bij Jozef, die omschreven wordt als de echtgenoot van Maria, uit wie Jezus, die de Christus genoemd wordt, geboren is. Lucas daarentegen gaat helemaal terug tot Adam en begint direct met Jezus, die de zoon van Jozef was, maar preciseert: zoals men dacht dat hij was. Daarom stellen beide evangelisten Jozef niet voor als de biologische vader, maar wel als de voedstervader van Jezus. Door hem vervult Jezus de geschiedenis van het verbond en de verlossing tussen God en mens. Voor Matthäus begint deze geschiedenis met Abraham, voor Lucas met de oorsprong van de mensheid, dat we zeggen met Adam. De evangelist Matthäus helpt ons te begrijpen dat de figuur van Jozef, hoewel schijnbaar in de marginaliteit, discreet, op de achtergrond, in plaats daarvan een centraal element is in de heilsgeschiedenis. Jozef beleeft zijn protagonisme zonder ooit het gebeuren te willen overnemen. Als we erover nadenken, wordt ons leven geweven en in stand gehouden door gewone mensen, meestal vergeten, die niet in de krantenkoppen en tijdschriften verschijnen. Hoeveel vaders, moeders, opa's en oma's, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine alledaagse gebaren zien hoe ze een crisis moeten aanpakken en doorstaan, door hun gewoonten aan te passen, hun ogen op te richten en het gebed te bevorderen. Hoeveel mensen bidden, offeren voor het welzijn van allen. Zo kan iedereen in de heilige Jozef de man vinden die onopgemerkt blijft, de man van dagelijkse aanwezigheid, van discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke tijden. Hij herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn, niet gezien worden, op de tweede plaats staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. De wereld heeft behoefte aan deze mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen op de tweede plaats, maar die de ontwikkeling van ons leven, van ieder van ons, ondersteunen en die ons door gebed, door voorbeeld, door onderricht steunen op de weg van het leven. In het evangelie van Lucas wordt Jozef getoond als de voogd van Jezus en Maria. En daarom is hij ook de voogd van de kerk. Maar als hij de voogd van Jezus en Maria was, dan werkt hij ook nu hij in de hemel is en blijft de voogd van de kerk. Want de kerk is de uitbreiding van het lichaam van Christus in de geschiedenis. En tegelijkertijd wordt in het moederschap van de kerk het moederschap van Maria herkend. Jozef, door de kerk te blijven beschermen, vergeet dit alstublieft niet. Jozef beschermt vandaag de kerk en blijft de kerk beschermen. Daardoor blijft hij het kind en zijn moeder beschermen. Dit aspect van Jozefs voedstervaderschap is het grote antwoord op het gebeuren in Genesis. Als God Kaïn vraagt om verantwoording af te leggen voor het leven van Abel, antwoordt hij: ben ik de hoeder van mijn broer? Jozef schijnt ons met zijn leven te willen zeggen dat wij geroepen zijn ons altijd als de beschermers te weten van onze broeders en zusters, de bewaarders van hen die in ons leven geplaatst zijn, van hen die de Heer ons toevertrouwt doorheen de vele omstandigheden van het leven. Een samenleving als de onze, die vloeibaar wordt genoemd omdat ze geen consistentie lijkt te hebben, geen vaste grond. Ik zal de filosoof die deze definitie heeft bedacht corrigeren en zeggen: het is erger dan vloeibaar, ze is gasvormig. We hebben werkelijk een gasvormige maatschappij. Deze vloeibare gasvormige maatschappij vindt in het verhaal van Jozef een zeer precieze aanwijzing van het belang van menselijke relaties. In feite vertelt het evangelie ons de genealogie van Jezus niet alleen om een theologische reden, maar ook om ieder van ons eraan te herinneren dat ons leven bestaat uit relaties die ons voorafgaan en vergezellen. Om in de wereld te komen, koos de Zoon van God de weg van de relaties, de weg van de geschiedenis. Hij nam het historische pad dat wij allemaal nemen. Dierbare broeders en zusters, ik denk aan zoveel mensen die het moeilijk vinden om zinvolle verbanden in hun leven te vinden. En juist daarom worstelen ze, voelen ze zich alleen, missen ze de kracht en de moed om verder te gaan. Ik zou willen besluiten met een gebed voor hen en om ons allen te helpen om in de heilige Jozef een bondgenoot, een vriend en een steun te vinden. Sint Jozef, u die de band met Maria en Jezus in stand hield, help ons om voor de relaties in ons leven te zorgen. Mogen niemand het gevoel van verlatenheid ervaren dat voortkomt uit eenzaamheid. Laat ieder van ons zich verzoenen met zijn eigen geschiedenis, met degenen die vooraf zijn gegaan, en erkennen, zelfs in de gemaakte fouten, dat er een weg is waarlangs de voorzienigheid deze toont en het kwaad niet het laatste woord heeft. Toon u een vriend voor hen die het moeilijkst hebben, en zoals u, Maria en Jezus steunde in moeilijke tijden, steun ook ons op onze reis. Amen.
Il male non ha avuto l'ultima parola. Mostrati amico per chi fa più fatica. E come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen.
En met die mooie woorden van Paus Franciscus besluiten wij deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en geven u ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Antonio Luis Catalan Ferreira, benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van São Sebastião do Rio de Janeiro in Brazilië. En eerwaarde heer Thomas George Schlepp, benoemd tot administratief hoofd van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Vergeet zeker niet, dierbare luisteraars, tijdens deze marathon ons te laten weten hoe u Radio Maria wil helpen steunen. We horen het nog steeds graag van u op 016 41 47 47. En we zijn u er zeer dankbaar voor. We wensen u nog een zeer fijne dag toe.